Wat is de grootste les die jij hebt geleerd als ondernemer en welk advies zou je andere ondernemers geven?
Nee zeggen. Er zijn verschillende lessen die ik geleerd heb die ik echt heel belangrijk vind. Dus als ik er echt maar één mag kiezen, dan zou ik zeggen leren nee zeggen.
Leuk dat je luistert naar de paardenpodcast van Horse in Mind. Ik ben Rianne Dekker en in deze podcast hoor je toffe gesprekken met experts over het houden en trainen van paarden. Met al deze experts heb ik één ding gemeen en dat is dat we een wereld vol gezonde en gelukkige paarden willen. Hoi, welkom bij de 58ste aflevering. En dit is een aflevering waarin ik geen gast heb, maar zelf de gast ben. Vorige week had ik een gesprek met Monique Dorst. En Monique Dorst heeft de Hippische Ondernemers podcast. En in die podcast deelt ze tips over ondernemerschap, maar spreekt ze ook andere ondernemers. En daar mocht ik er één van zijn. Dus in deze aflevering hoor je dat gesprek. Dus deze aflevering kun je ook vinden in haar podcast. Maar het was eigenlijk wel leuk om hem te posten in onze beide podcasts. En dus vind je hem uiteraard ook in de paardenpodcast. En in dat gesprek vertel ik over Horse in Mind, over het ontstaan van Horse in Mind, wat ik daarvoor gedaan heb. Welke ervaring ik hiervoor heb opgedaan in het vak, dus als bekapper en als revalidatietrainer. Hoe het online werken gaat, het overspannen zijn in 2017. Maar ook bijvoorbeeld mijn visie op paardenwelzijn hebben we het over. Dus als je ondernemer bent of je bent gewoon heel nieuwsgierig naar wie er nou eigenlijk achter de paardenpodcast en achter Horse in Mind zit, dan kun je je lol op met deze aflevering. Tijdens de aflevering hebben we het even over een masterclass. En die masterclass is gisteren open gegaan voor inschrijvingen. Dat is een gratis masterclass over optimale leefomgeving voor je paard. En het heet Een paradijs voor je paard in 4 dagen. Ik zal de link naar de inschrijfpagina even in de beschrijving zetten van deze aflevering. Dan hoef je alleen nog maar te klikken en dan kun je je meteen opgeven. Hij vindt plaats van 22 tot en met 26 maart. Ja, en het belooft echt super tof te worden. Er zijn nu al onwijs veel inschrijvingen. Dus ik ben heel benieuwd wat er nog bij komt. Nou, genoeg daarover. Ik wens je heel erg veel plezier met het luisteren van deze aflevering.
Vandaag ben ik in gesprek met Rianne Dekker. Je kent haar waarschijnlijk wel van Horse in Mind, waar ze haar eigen podcast heeft en ook een hele fijne community waar ze superveel waarde deelt. Ik ben fan, dus ik ben ook wel een beetje zenuwachtig voor het opnemen. Ja, jullie kunnen dit niet zien, mensen, maar Rianne heeft een microfoon voor zich staan. Echt next level. En ik heb gewoon oortjes in. Rianne, van harte welkom.
Dankjewel.
Zou jij jezelf even willen voorstellen voor die mensen die onder een steen hebben geleefd en jou nog niet kennen?
Ja, dat is goed. Ik ben dus Rianne Dekker, eigenaresse van Horse in Mind. Ik heb Horse in Mind begin 2015 opgestart, dus bestaat nu net 6 jaar. Het is begonnen als platform over natural horsemanship, kennisplatform. Dat is het altijd al geweest. Maar nu heb ik het sinds 1,5 jaar breder getrokken. En is het een kennisplatform niet alleen over horsemanship, maar eigenlijk alles dat te maken heeft met paardenwelzijn. De paardenpodcast is daar ook onderdeel van. Die bestaat nu ook 1,5 jaar. Inmiddels 57 afleveringen. En daarnaast loopt er een membership. En kun je deelnemen aan webinars van experts. Ja, dat is het eventjes in een notendop.
Ja. En wat is je missie met Horse in Mind?
Ja, ik zeg altijd een wereld vol gezonde en gelukkige paarden. Dat, ja. Als dat ooit zou lukken, dan kan ik echt zeer gelukkig sterven. Ja. Maar ik weet niet of ik daar ooit kom in dit leven. Wie weet in een volgende. maar ja, dat is wel het streven. En dan begin ik maar even voor het gemak met Nederland en België.
Ja, hij moet ergens beginnen. Hè?
Precies. Ja, en hier is ook nog genoeg winst te behalen wat mij betreft.
Absoluut. Wat zijn voor jou de grootste knelpunten nog, nu we het hier toch even over hebben?
De grootste knelpunten. Ik denk wat me altijd wat me het meeste verbaast is hoe slecht veel eigenaren hun paard nog kunnen lezen. Kunnen zien wat hun paard wel of niet prettig vindt. Kunnen zien of hun paard pijn of stress heeft. Kunnen zien waar hun paard zich wel of niet prettig bij voelt. Zoveel mensen die nog denken dat paarden kunnen doen alsof ze in de maling nemen. Dat ze gewoon ergens doorheen moeten. Ja, hij doet altijd zo. Al dat soort argumenten. Ja, ik denk, en dat zie je in eigenlijk alle aspecten van paardenwelzijn. Dat zie je in de training, dat kun je zien in bijvoorbeeld je manier van huisvesten. Weet je, wat je paard daarvan vindt of wat de invloed daarvan is op je paard. Met de hoefsmid, ja, echt van alles. Dus ik denk dat stuk paarden lezen, dat daar absoluut de meeste winst op te behalen is.
Ja. En jij bent natuurlijk niet, toen je je onderneming opstartte, ben je niet direct begonnen met Horse in Mind in de vorm die het nu heeft, hè?
Klopt.
Want je hebt eerst 1-op-1 veel gewerkt met mensen?
Nou, het grappige is dat ik wel mijn ondernemerscarrière, zeg maar, begonnen ben met Horse in Mind. Maar toen, ja, weet je, ik wist er echt nog heel weinig van af, van ondernemen überhaupt. Maar ik kreeg een behoorlijk uit de hand gelopen hobby en passie en dat was hoeven. Dus ik heb een paar jaar fulltime bekapt. Later ben ik, in september 2017, ik ga maar gewoon in chronologische volgorde er even doorheen. September 2017 ben ik overspannen geraakt. Precies nadat augustus mijn beste maand tot dan toe was. Wel ironisch natuurlijk. Toen had ik al wel bedacht van ik wil wel een andere kant op. Ik wil ook meer gaan lesgeven en trainen. Dus nadat ik overspannen ben geraakt en tegen echt veel klanten heb gezegd ik kom ook niet meer terug. Toen ben ik het trainen en het lesgeven meer gaan oppakken. En dat is daarna langzaam van lesgeven naar meer trainen gegaan. En toen kwam er op een gegeven moment een punt, dat was in 2019. Ik heb een tijdje dus paarden gerevalideerd, dus dat was 2018, begin 2019. En zo half 2019 dacht ik, ja, het is hem gewoon net niet. En ben ik meer dat online gaan oppakken. Mede doordat ik in juli 2019 de paardenpodcast startte. En daarmee ook Horse & Mind weer een nieuw leven inblies. En ik ben ook opgeleid in crossmediale communicatie. Dus ja, het kwam toch weer terug naar dat stuk online en online marketing. En online je kennis en inspiratie verspreiden. En dat is uitgegroeid eigenlijk tot wat Horse & Mind nu is.
Mm-hmm. En waarom ben je meer die kant op gegaan?
Ja, ik merkte dat het 1-op-1 werken met paarden vind ik heel erg leuk. En het 1-op-1 werken met de mensen vind ik niet altijd even makkelijk. Omdat er is maar zoveel dat je kan doen als instructeur of als trainer. En als dat jou ligt, als dat je absolute passie is, dan is dat echt geen enkel probleem. En dan, weet je, ben je daar gewoon happy in. Maar het frustreerde mij dat ik geen of heel weinig invloed had op bijvoorbeeld voeding en huisvesting. Hoeven, ondanks dat ik altijd vanaf begin af aan heel erg duidelijk heb gemaakt dat ik holistisch kijk. Dat ik niet alleen maar kijk naar de training van je paard, maar dat ik verder kijk dan dat en daar dus ook advies over geef als ik het anders zie. Maar er zijn dan toch veel mensen die dat advies niet ter harte nemen. En dat is hun goed recht, want er bestaan verschillende visies natuurlijk. Ze hoeven die van mij niet als waarheid aan te nemen. Maar dat is vervolgens voor mij als trainer of als instructrice wel frustrerend. Omdat ik echt van mening was, in sommige gevallen, Dat de training of het paard ook ontzettend zou opknappen van andere voeding of andere hoefsmid of andere huisvesting. Als ik dan dus online bezig ben, dan heb ik dat niet. Dan kan ik advies geven over eigenlijk en inspireren over eigenlijk allerlei onderwerpen. Maar dan hoef ik niet elke keer het resultaat aan te zien. En dat is egoïstisch eigenlijk. Want ik bescherm mezelf maar eventjes dat resultaat dat niet is zoals ik het zou willen hebben. Dus paarden die slecht blijven lopen, paarden die slecht in hun vel blijven zitten. Daar kan ik me dan mooi van afschermen. Maar, hier ben ik ook echt heel erg goed in. Om dan eventjes zijn stapje te nemen en mijn woorden te vergeten. Wat het nog meer kan bieden, dus het online werken, is dat ik veel meer eigenaren kan bereiken dan wanneer ik 1-op-1 werk. En dat sprak me heel erg aan. Juist omdat ik dus denk dat er nog zoveel winst te behalen is in Nederland, in België, maar ja, ook daarbuiten natuurlijk. Maar goed, daar zijn we nog niet. En ik denk dat Horse & Mind daar gewoon een heel mooi middel voor is. En de paardenpodcast natuurlijk.
Dus je zegt eigenlijk, het is deels om mezelf te beschermen, maar zeker ook omdat ik meer impact kan maken op die manier.
Ja.
Ja. Ja. En een hele brutale vraag. Is het financieel ook prettiger?
Dat is een interessante. Ja en nee. Het handige van uurtje factuurtje is natuurlijk dat als er meer nodig is en ik heb nog tijd in de agenda, dan kun je oproepje plaatsen, routes uitstippelen en dat doen. Nou geldt dat natuurlijk in bepaalde mate voor online ook wel. Maar als je op een gegeven moment een bepaalde marketing sales strategie hebt, dan is het soms moeilijk om in 1 week of het moment dat het nodig is, er plots nog eventjes een boost aan te geven. Dus ik zou eigenlijk zeggen dat online meer gezorgd heeft voor een lange termijn strategie. Wat ook wel voordelig is, want je weet hoe het volgende maand en over een kwartaal gaat als je het goed doet. Plus dat ik natuurlijk een membership heb, wat ook zorgt voor een stuk passief inkomen. Redelijk passief, weet je. Ik moet er wel wat voor doen. Maar ik weet ook dat stel dat ik nu ineens een maand niks zou doen, dat er volgende maand nog steeds iets binnenkomt. En dat is wel heel erg fijn. En dat geeft ook wel echt rust. En het feit dat ik gewoon mijn eigen agenda helemaal kan indelen is echt super fijn. Dat geeft me heel veel rust. Ja.
Ja, dat geloof ik wel. Was voor mij ook de reden om te switchen van, ik heb een tijdje wat meer les gegeven. En toen ben ik overgestapt naar dit, dus veel meer online werken. En ik vind het ook zoveel prettiger qua agenda beheren. En ik heb diep respect voor mensen die het wel doen, hè, lesroutes.
Oh, echt. Ja, absoluut. Ja. Ik denk echt, als je goed bent in je routes uitstippelen, het helemaal niet erg vindt om gewoon een hele dag op pad te zijn. Ik snap het ook wel. Je bent echt onder de mensen. Je hebt leuke gesprekken. Vaak een goed gevoel aan het einde van de lessen. Je kan natuurlijk ook je klanten heel goed selecteren. Hè? Dus als je daar goed in bent en ook goed nee kan zeggen tegen de klanten die je niet wil. Ja, dan heb je natuurlijk gewoon een hartstikke leuke baan. Maar ja, voor mij is het niet zo geschikt.
Nee, ja, dat herken ik wel een beetje. Hey, en waar ik eigenlijk heel benieuwd naar ben. Want op een gegeven moment was jij dus aan het trainen. En toen dacht je, ik ga hier toch iets anders bij zetten. Er komt een ander verdienmodel naast eigenlijk. Hoe heb je dat aangepakt? Heb je veel marktonderzoek gedaan? Hoe heb je het voorbereid? Hoe heb je het opgezet?
Nee, totaal niet. ik was natuurlijk in juli 2019 begonnen met de paardenpodcast. En ik wist op een gegeven moment dat het lesgeven niet per se iets was wat ik wilde blijven doen. En ik merkte dat het revalideren zoals ik dat in gedachten had, precies op de manier zoals ik dat wilde, holistisch, dat een heel moeilijk te verkopen product is. Het is niet onmogelijk. Kijk maar naar de grote revalidatienamen. Die zitten er echt niet om verlegen. Maar om het exact te doen zoals ik wilde, zonder dat ik de paarden aan huis had, het was gewoon, onderaan de streep slecht betaald. Ja. En echt heel moeilijk voor elkaar te krijgen.
Ja, en het is slecht betaald voor jou, maar een heel kostbaar proces voor de eigenaar natuurlijk.
Ja, ja.
Want die is niet klaar met alleen jouw hulp. Ja.
Nee, het houdt niet op nadat je paard 1 of 2 maanden in revalidatie gestaan heeft. Dus ja, dat is zeker kostbaar. Maar goed, om terug te komen naar Horse & Mind. Toen dacht ik op een gegeven moment van, ja weet je, ik moet iets anders gaan verzinnen. Iets dat misschien beter bij me past. Iets waar ik meer eigenaren mee kan bereiken. Iets wat ook goed te doen is zonder dat ik paarden of stalling of wat dan ook aan huis heb. En toen bedacht ik het membership. En toen had ik in oktober eigenlijk een beetje bedacht van, ja, wat moet dat dan een beetje gaan inhouden? Is het er al? Wat is ongeveer de concurrentie? Nou, die was er zo goed als niet eigenlijk op dat moment. Zeker niet in Nederland. Maar vooral ook door het onderwerp. Omdat het heel erg gaat over paarden houden. Over paarden trainen heb je tig programma's. En vast ook memberships. Maar over paarden houden op een holistische manier was er eigenlijk niet. Of in ieder geval niet dat ik toen wist. Dus ik heb toen gewoon pre-sale gedaan. Van, je kan nu al lid worden, maar dan beginnen we begin november. Er waren toen ongeveer 25 man die dat gedaan hebben. Uit mijn hoofd. En toen zijn we op 1 november gestart. En het is nooit meer opgehouden. En het is alleen maar uitgebreid en gaan groeien. Ja. Ja.
Heb je het helemaal alleen bedacht, het concept uitgewerkt? Of heb je een business buddy of een coach?
Ik had wel een coach. Maar het stuk membership heb ik eigenlijk gewoon in mijn eentje uitgedacht. Omdat ik halverwege het jaar al wel eens geopperd had bij mijn coach. Zo van, zou het wat zijn? Dan hadden ze de voor- en de nadelen op een rijtje gezet. Maar toen zag ik en zagen zij nog niet helemaal wat het voor me zou kunnen betekenen. Ook omdat Horse & Mind toen nog niet heel duidelijk op de voorgrond was. Want dat was nog RianneDekker.nl, de revalidatie en instructie. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, fuck it, ik ga gewoon eigenwijs zijn. Ik ga het gewoon doen en dan zie ik wel hoe het gaat. Ik heb toen ook heel bewust alleen maar een maand en een kwartaal aangeboden. Dat ik dacht, stel dat het nou helemaal niet leuk is, dan hoef ik maar een kwartaal te doen en dan stop ik ermee.
Ja, jammer als je dan een 5 jaar abonnement of zo aanbiedt.
Ja, precies. Dan leg je jezelf al heel erg vast.
Ja.
En ik dacht echt van, ja, dat ga ik gewoon niet doen. Dus ja... Als je een kwartaal neemt en ik besluit om te stoppen, nou prima, dan zorg ik wel voor het afmaken van dat kwartaal. Maar that's it. Maar ja, goed. Ik ben er nooit mee gestopt. En nu is er wel een jaar abonnement.
Hey, dus eigenlijk zeg je van nou, gewoon van tevoren goed nadenken. Een beetje doordenken van hoe lang wil ik me hier met vastleggen. En dan gewoon maar de sprong wagen.
Ja. Ja, als je twijfelt, inderdaad niet te lange... niet te lange periode aanbieden. Dat je zelf ook, ja, zeker als je voor jezelf twijfelt nog van zal ik, weet je, ga ik hier wel mee door. Maar verder, ja, gewoon doen. En ik ben heel erg fan van ja, zeg maar early bird sales of pre-sale. Sell before you're ready is zo'n bekende quote natuurlijk. Voordat het product er is, of misschien zelfs voordat je het helemaal hebt uitgedacht. Kijk maar wie daarop afkomt, wie jouw fans zijn. En die willen jou ook helpen met het verbeteren en uitdenken van echt een heel goed product. Dus ja. En dat is perfect om te kunnen peilen wat er al is. Want stel dat je een online product gemaakt hebt waar je al je liefde en tijd en energie in hebt gestoken. En vervolgens verkoopt het heel moeilijk. Ja, dat is gewoon KUT, zeg maar.
Ja, super zonde inderdaad. En ongelooflijk demotiverend, ja.
Ja.
Nee, eerst verkopen, dan maken.
Ja, ja, weet je, tenzij je echt al superveel doelgroeponderzoek hebt gedaan, hè, dat kan ook. Als dat je ligt, ligt mij helemaal niet, maar als je daar goed in bent en graag doet, dan zou het kunnen. En als je dan heel goed bent in marketing, ja, dan zal het wel goed komen. Maar dat is niet mijn stijl.
Nee. En als je het zo vertelt, dan klinkt het eigenlijk allemaal heel mooi en rooskleurig en het ging allemaal geweldig. Maar je hebt vast ook wel uitdagingen gehad.
Ja, zeker. Maar is er een bepaalde periode of iets waar je benieuwd naar bent?
Nou, ik ben eigenlijk benieuwd dat toen je het ging opzetten. Je zegt dat toen had ik al pre-sales en toen liep het eigenlijk best wel lekker. En wat waren de dingen waar je tegenaan liep die toch lastiger waren dan je had verwacht? Of tegenvallers? Mentale uitdagingen misschien?
Nou, ik had veel te veel aangeboden. Ik dacht, ik moet er zoveel mogelijk instoppen qua waarde. Want dan lijkt het tenminste wat. Terwijl in de praktijk bleek dat eigenlijk maar de helft van dat wat ik had aangeboden al meer dan genoeg was om echt voldoende waarde te bieden voor dat geld. Dus ik heb er ook een paar dingen uitgehaald weer. Ben ik mee gestopt. Omdat ik ook merkte dat het veel tijd kostte. Als voorbeeld, ik had bijvoorbeeld maandelijkse informatieve video of zo. Naast de webinars en Q&A's die er nu in zitten, had ik toen ook nog de informatieve video's. Maar ja, dat betekent wel dat je elke maand jezelf verplicht om een video te bedenken, een script voor te maken, dat op te nemen, te editen. En dat het dan allemaal nog, weet je, dat het goed is. Voor sommige mensen is dat echt easy peasy. Voor mij is het echt een hele opgave om dat zo te doen. Terwijl een webinar organiseren, leuke presentators vinden, er af en toe zelf één doen, dat is geen moeite. Ja. Dus daarin moet je ook echt zorgen dat je kijken wat er bij je past. Ook qua content.
Ja.
Dus niet alleen qua vorm, maar ook dat wat je erin stopt. Ik zit even te denken, wat is nog meer een tegenvaller geweest? In membership, ja.
Ging de techniek je al makkelijk af? Want dat is voor mij altijd een beetje een strijdpuntje.
Ja, nee, ik heb nooit techniekpaniek gehad. Ik heb dat altijd ook wel leuk gevonden om dat een beetje zo uit te zoeken. En dan duik ik er helemaal in en dan komt dat wel goed. Dus techniek is nooit het ding geweest. Nee. Nee, ik heb, ja, het klinkt heel rooskleurig, het membership. En dat is het op zich ook geweest. Behalve dat ik altijd heel enthousiast doelen stel. En eigenlijk dan helemaal niet zo goed weet hoe ik daar kom. En dan wel teleurgesteld zijn dat ik het niet gehaald heb, bijvoorbeeld. Dus dat is wel, nou ja, dat zou je wel een tegenvaller kunnen noemen. Dat ik denk, eigenlijk had ik al wel een voller membership willen hebben, zeg maar. Maar dat lukte dan dus niet. Of, weet je, het eerste half jaar van 2020 had ik een bepaald doel, ik weet niet eens meer wat. Of voor heel 2020 en dan niet gehaald. En dat ik achteraf ook denk van ja, eigenlijk heel logisch, want ik had helemaal niet goed bepaald wat ik daar dan voor moest doen. Gewoon op hoop van zegen, de juiste dingen kiezen. Maar er dan bijvoorbeeld te weinig advertentiebudget insteken. Of te weinig samenwerking aangaan om dat voor elkaar te krijgen. Dus ja, nou ja, dat zijn gewoon van die dingen die je leert. Dat zijn dan tegenvallers, maar ook vooral super leerzame dingen. En overal ben ik heel tevreden met hoe het gegroeid is, hoor.
Ah, super leuk om te horen. Ja. Welke kant wil je vanaf nu verder op?
Met Horse & Mind of met het membership?
Ja, beide. Wat je wil delen met ons, leuke plannen die je hebt.
Nou ja, met Horse & Mind, ja, dat is wel leuk om te delen. De bedoeling is dat dit jaar eigenlijk zowel de podcast als de blogs verder uitgebreid worden. Ik zeg het echt al een hele tijd, maar er komt echt een Engelse versie van de paardenpodcast aan. De naam is er, er zijn al een aantal opnames die ik daarvoor ga gebruiken. Maar ik wil dat gewoon goed aanpakken. Dus dat moet ik goed plannen en doen als ik tijd heb en niet even tussendoor. Er gaat meer geblogd worden. Ik heb nou natuurlijk ook hulp met de blogs. Er is nog iemand anders die misschien na de zomer begint met bloggen. En zo ga ik dat ook langzaam uitbreiden. Zodat er ook echt nog meer informatieve en inspirerende content te vinden is. En ik ga eind deze maand voor het eerst een gratis masterclass van 4 dagen geven. En normaal gesproken is dat allemaal informatie die ik in het membership stop voor de leden. Maar nou met dit topic, natuurlijke huisvesting, heb ik besloten om daar dan een gratis masterclass van te maken. En hopelijk zoveel mogelijk paardeneigenaren daarover te kunnen informeren en inspireren.
Kun je daar al wat meer over vertellen? Hoe gaat het?
Ja, het is vanaf 22 maart. Dan ga je 4 dagen aan de slag met 4 verschillende thema's rondom huisvesting. Dus we gaan in op het waarom. Dus ook evolutionair gezien, waarom is dat belangrijk om je huisvesting te optimaliseren? Wat is het effect ervan op het paardenlijf en wat kun je daar zelf als ruiter van merken? We gaan in op verrijking van de leefomgeving voor het mentale stuk, wat ook echt super belangrijk is en wat mij betreft nog wat onderschat. En we gaan in op het stuk verrijking van de voeding in die optimale huisvesting. Dus het is echt vrij allround, maar wel, het worden heel duidelijke video's met live Q&A's erbij. En dan sluiten we op de vijfde dag natuurlijk af met een pubquiz en een diploma party.
Superleuk, klinkt echt heel goed. Nou, ja. Ik heb net al van Rianne begrepen dat zodra deze podcast online gaat, dan is de salespage er ook, hè? Of de informatiepagina. Ja. Dus ik zal de link zeker ook in de show notes zetten. Ja. Voor wat voor mensen is die geschikt? Is het ook voor als mensen bijvoorbeeld een paard in pensioen hebben staan ergens? Of vooral voor
absoluut. Ik zou zeggen in principe voor elke paardeneigenaar, maar dat zou wel heel erg breed zijn. Dus als ik het dan moet toespitsen, dan is het vooral geschikt voor de paardeneigenaar die echt zijn paard wil begrijpen, de natuurlijke behoeftes wil begrijpen en ook wil weten hoe die dan die leefomgeving kan optimaliseren. En als je paard in pensioen staat en je hebt er weinig over te zeggen, dan is het evengoed heel waardevolle informatie voor in de toekomst. Weet je? Je weet nooit of je de rest van je leven op dezelfde pensioenstal blijft staan. Ja, en ik zou zeggen, als je je stalgenootjes of misschien zelfs je stalhouder kan uitnodigen om ook mee te doen. Ja dan heb je helemaal winst natuurlijk. Ja,
en ik kan me voorstellen dat zelfs al staat je paard in pensioen en je hebt niet heel veel te bieden. Dat je met voeding, kan je natuurlijk zelf wel, of met verrijking, je kunt ook in je training ook bepaalde dingetjes overnemen ervan.
Zeker, nou ja, en sommige verrijkingen of aanpassingen van weide of paddock of gewoon de leefomgeving hoeven helemaal niet super intensief te zijn, hoef je echt niet de hele boel voor te verbouwen. Er zijn een heleboel dingen die je kan toepassen, ook op kleinere ruimtes of met minder mogelijkheden.
Ja, nou, super interessant. Ik ga zeker meedoen. En ik zal de link, ik zet hem in de show notes. Mooie plannen. En als we dan wat verder vooruit kijken, dus bijvoorbeeld over een jaar of 5, 10, je noemde het net al, buitenland, Engelse podcast. Is dat de kant die je op wil?
Ja, eigenlijk wel. Dus het begint met inderdaad de Engelse podcast. Dan, wie weet, begin ik later dit jaar al met voorbereidingen om ook een Engels platform vorm te gaan geven. Maar dat hangt er echt vanaf of daar dan tijd voor is. Dat is echt een meerjarenplan. Want ik wil het goed aanpakken. En in Horse & Mind heeft tot nu toe heel veel tijd gezeten. En energie gezeten. En ik wil diezelfde hoeveelheid tijd en energie dan ook in een Engelse versie steken. Maar ja, op lange termijn is dat wel de bedoeling.
Superleuk. Echt wel tof.
Hey, even... en er komen nog wat events aan. Ja, meerdaagse events. Echt toegespitst op één topic. Met experts en andere waardevolle sprekers.
Ja. Online of is het na corona online?
Ja, het worden waarschijnlijk inderdaad online summits, zeg maar. Ja, meerdaagse.
Nou, super. Maar goed, mooie later plannen. Meer. En als mensen daarover op de hoogte gehouden willen worden, dan waar kunnen ze jou volgen?
Facebook, Instagram. Je mag me persoonlijk volgen. Je mag natuurlijk ook Horse & Mind volgen. Beide is hartstikke leuk en hoor je het vanzelf als er over die evenementen meer informatie is. www.horseandmind.nl kun je natuurlijk sowieso alles altijd vinden. Dus dat zijn wat dat betreft de makkelijkste kanalen. Ja, en de paardenpodcast natuurlijk.
Ja, zeker. Nou, genoeg manieren. Even wat meer algemene vraag. We hebben het er al een klein beetje over gehad, hè, met wat je vindt dat... dat er anders mag in de paardenwereld of waar je van staat te kijken. Als je nou even groot mag dromen, wat is er dan over 5 jaar anders dan nu?
Hey, die vraag herken ik.
Die stel je ook vaak, hè?
Ja. Over 5 jaar.
Of over 10 jaar, wat mij betreft.
Nou, ik heb niks tegen sport op zich, maar wel de manier waarop het soms gaat. Ik hoop dat over 5 jaar dat er strenger dat jury strenger is, maar ook de officials die leed moeten beoordelen, om het maar zo te zeggen. Er was afgelopen week natuurlijk ging er een filmpje van
die springruiter. Ik heb hem
gezien. Ik weet het niet meer. Ja. die echt, nou ja, met een agressie waar je niet goed van wordt op zijn paard insloeg. En hem vervolgens, nadat hij uitgebeld was, nog een keer over een flinke hindernis heen jast. Waar hij echt doorheen struikelt en zowat zijn benen breekt. Ja, ik zie het, dat soort beelden gelukkig heel weinig. Maar echt, mijn maag keert ervan om. En ik besef echt des te meer hoeveel werk er nog te verzetten is. En ik hoop echt dat dat over 5 jaar gewoon niet meer voorkomt. Dat daar zo streng op gelet wordt. En dat de sancties op dat soort dingen ook zo streng zijn. Net als op bloed op de flanken, bloed in de mond. Weet je, hij heeft op zijn tong gebeten, bullshit. Ja, dat daar goed op gelet wordt. Omdat die ruiters hebben zo'n voorbeeldfunctie voor de rest van paardrijdend Nederland. Dat ik denk dat dat een heel belangrijke is. En ik bedoel, weet je, ik kan over alles in de paardenhouderij, heb ik wel ideeën van hoe ik dat over 5 jaar zou willen zien. Maar als ik er eentje uit moet pakken, dan is dat echt dat ik hoop dat de voorbeeldruiters, ja, ook daadwerkelijk een paardvriendelijker voorbeeld zullen zijn tegen die tijd.
Is er een toekomst voor paardrijden, denk je? Want ik weet, je hebt met Amber gepraat. Een tijdje terug had je natuurlijk Mireille in je podcast. Die ook al zei van, ja, ik weet eigenlijk niet hoe lang ik het nog voor mezelf kan goed praten.
Ja.
Hoe sta jij dat tegenover?
Nou, als ik vanuit mijn... Ik zal even een onderscheid maken tussen mijn persoonlijke idee daarover. En wat ik denk dat er in het algemeen zal gebeuren. Ik zit er eigenlijk hetzelfde in als Mireille. Ik vind wel iets van rijden. Het is natuurlijk in feite iets egoïstisch. Wij willen erop gaan zitten. En we kunnen natuurlijk zo goed mogelijk ervoor zorgen dat het paard het niet onprettig vindt. Dat de dingen die we rijden doen, dat die zelfs prettig of leuk zijn. Weet je? Ik denk echt wel dat sommige paarden echt heel blij worden van flinke bosritten. Laten we wel wezen, dat zijn kilometers die ze normaal gesproken echt niet maken in hun paddock. Maar ik zie ook de keerzijde van het rijden natuurlijk. Zoals bijvoorbeeld de elleboogschade die tot nu toe gezien is bij alle gereden en gemende paarden. En dan denk ik wel, ja, shit, weet je, wil ik dat risico wel, wil ik mon amour, mijn Lusitano-merretje, dat risico wel laten lopen? Die is nu nog niet ingereden. En ik weet dat er ook schade is door het leven. Dus dat het echt niet zo is dat ze door het rijden zeker weten kapot gaan en dat ze daar dus last van hebben. Er zijn tal van andere klachten die door het leven heen ze die op kunnen lopen en wel of geen last van kunnen ondervinden. Maar het is wel zoiets waarvan ik denk, ja, stel dat je nou niet zou rijden, dan reduceer je dat risico wel.
Ja, ik vond dat heftig. Ik heb natuurlijk het webinar van Stefania gevolgd over die elleboog.
Ja.
En ik dacht echt serieus, moeten wij wel iets willen doen met onze paarden wat in de basis schade brengt en waar we dan allerlei voorzorgsmaatregelen omheen moeten gaan bouwen om te zorgen dat we het misschien wel zonder schade kunnen doen?
Ja, ik denk dat er heel veel factoren meespelen. En dan ga ik meer naar het algemene stuk eigenlijk van wat ik daarvan denk. Ik denk dat het meespeelt hoe we ze trainen natuurlijk. En of we er wel of niet op gaan zitten. Maar ook de fokkerij. Mon Amour is een heel evenwichtig gebouwd paard. Maar er zijn een heleboel, heel erg veel paarden in Nederland die helemaal niet evenwichtig gefokt zijn. Wat natuurlijk bijdraagt aan het risico op blessures. En op het risico op vervroegde slijtage en beschadigingen. Dus ik denk dat dat meespeelt. Ik denk dat huisvesting meespeelt. Zeker ook de manier waarop een paard opgroeit. Hebben ze de eerste aantal jaar van hun leven, liefst hun hele leven lang, uitgebreide ruimte, verschillende ondergronden. Hebben ze de mogelijkheid om niet alleen te grazen, maar ook van hoger te eten. Goed voor hun houding, bla bla. Dat is weer een heel andere podcast eigenlijk. Het zit hem in voeding natuurlijk, die optimaal moet zijn. Dus het zit hem in zoveel dingen. En ja, het liefst wil je al die dingen optimaliseren en dan de kans op schade zo klein mogelijk maken. Dus wat dat betreft zit het hem voor mij niet alleen maar in rijden of niet rijden. Of trainen of niet trainen. Ik denk dat het hem in een heleboel dingen zit. Maar als je dan realistisch kijkt, realistisch denkt, dan ja, hoe groot is de kans nou dat we het ooit helemaal optimaal krijgen voor onze paarden? Of voor het gros van de paarden? Ik denk dat ik voor Mon Amour het redelijk doe. Maar ik denk ook dat het nog beter zou kunnen. Ja, dus over het algemeen, ik denk dat rijden, dat we over 5 jaar echt nog steeds rijden. En dat tijdens dit mensenleven ook niet verboden gaat worden. Ik denk wel dat er steeds meer mensen komen die besluiten om niet te rijden misschien.
Ik hoop het.
Maar ja, weet je, het zit al zoveel duizenden jaren. Wordt het gedaan? Dat ik denk dat er niet zo snel een wet zal aangenomen zal worden die dat uitsluit. En zeker niet ter wereld, zeg maar. Ik bedoel, nee. Nederland loopt echt wel voor als je kijkt naar paardenwelzijn. Ja. Dat is echt anders in het buitenland. Ja. Dus ja, nou ja, goed. Ja. Dan heb je een beetje een idee van hoe ik er persoonlijk in sta. En ik ben er nog steeds niet helemaal uit voor mezelf. Want ik gun haar wel al die kilometers door het bos en weet je wel, bewegen. Haar bouw is er ook perfect voor. Ze wordt er hartstikke blij van bewegen en kilometers maken, ook op vreemd terrein. Ja, daar tegenover staat dat ze mogelijk wel meer schade oploopt. Dus ja, nou ja, goed.
Het is altijd een afweging. En ik kreeg pas ook iemand die tegen mij zei, want ik vind, jij zegt dan Mon Amour is heel evenwichtig gebouwd. Nou, Destiny absoluut niet. Mentaal en fysiek niet, helaas. Maar goed, je hebt het paard dat je hebt. En er was iemand ook die zei, maar als je haar gaat rijden, zul je er waarschijnlijk juist fysiek beter kunnen begeleiden dan wanneer je ernaast loopt. Juist omdat je erop zit en omdat je met je zit en je benen ook kan ondersteunen. En toen dacht ik, ja, daar heb je wel een punt.
Ja.
Ja. Dus het is
ja, absoluut. Het hangt ook af van je skills natuurlijk. Weet je, sommige mensen zijn echt fantastisch op de grond. En andere mensen zijn echt supergoed in het zadel. Dus ik denk dat dat daar natuurlijk ook van afhangt. Maar ja soms kun je paarden misschien beter helpen vanuit het zadel. Maar het zal ook wel afhangen van wat de problematiek is.
Was mijn reactie ook wel hoor. Ik zei, je hebt gelijk, iemand anders zou dat waarschijnlijk heel goed kunnen. Maar ik ben super scheef en motorisch niet zo handig. Laat mij er maar gewoon naast lopen.
Ja. Ja, en inmiddels, weet je, ze is er ook echt vanaf de grond zoveel te doen. En niet alleen maar in training, maar dus ook in die huisvesting.
Ja.
Om een paard zo goed mogelijk te helpen met zijn lijf. Dus ja, er zijn zoveel mogelijkheden. En ook... Wat ik dan wel interessant vind om me af te vragen is, waarom zou je vanuit het zadel je paard fysiek nog beter willen helpen? Wat schiet je paard ermee op en met welk doel? Want moet die fysiek beter worden omdat je wil rijden? Moet die fysiek beter worden omdat je bosritten wil maken? Of omdat hij meer conditie moet krijgen? Of moet hij, nou ja, daar kan ik me heel goed in vinden. Stel, of hij moet beter worden omdat hij een blessure heeft en aan het revalideren is bijvoorbeeld. Dus echt om zijn dagelijkse beweging te verbeteren. Dus ja, het doel daarin, is dat een stiekem egoïstisch doel? Of is dat een doel echt voor het paard? Ja. Dat is nog wel een interessante in die keuze, denk ik.
Ja, om te blijven doorkijken, waarom doe ik dit nu eigenlijk? Waarom? Ja. En dan de waarom die daar weer onder ligt, ja. Ja, ja, super mooi. Ik vind het eigenlijk een hele mooie, genuanceerde visie die je hebt.
Dank.
Ja.
Nuance, dat is echt. Oh, het is af en toe echt een vijand, maar ook wel heel fijn.
Ja, het is belangrijk, denk ik. En ik moet zeggen.
Ja, weet je, met nuance kun je de barricade niet op. Als je op de barricade wil, dan heb je types zoals Amber nodig. Sorry Amber, als je dit hoort.
Amber luistert.
Maar ik denk ook dat Amber hier ook wel trots op is hoor. Weet je, die hebben een visie over paardenwelzijn en die strijden daarvoor. Dat heb je nodig om gehoord te worden.
Ja.
Om echt goed geluid te maken. En ja, als je het tegengesteld vindt, dan geldt hetzelfde. Ja, het helpt niet als we allemaal op de dam gaan staan en zeggen, ja, we rijden mag wel, maar ja, we moeten wel een beetje strenger jureren. En jeetje, was dat zoveel zweepgebruik nou echt nodig? Ja, er is echt niemand die dat dan opvalt.
Nee.
Dus ja, nuance heeft zijn voor- en zijn nadelen.
Ja, ja.
Maar goed, ik ben dus van sterrenbeeld, ben ik weegschaal. Hoe ironisch is dat?
Ja, ik ben tweeling. En volgens mij is dat ook hetzelfde, dat je dan ook beide kanten een beetje kan...
Oh, kijk. Oh,
ja. 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 Ja, maar het is... ja, nee, mooi. Fijn, dank je dat je dit zo open en eerlijk wil delen.
Ja, geen probleem.
En dan als afsluiter de vraag die ik tot nu toe aan iedereen heb gesteld, dus die jij ook voor je kiezen krijgt. Wat is de grootste les die jij hebt geleerd als ondernemer? En welk advies zou je andere ondernemers geven?
Nee zeggen. Er zijn verschillende lessen die ik geleerd heb, die ik echt heel belangrijk vind. Dus als ik er echt maar één mag kiezen, dan zou ik zeggen leren nee zeggen. Nee zeggen tegen dingen die je niet leuk vindt. Nee zeggen tegen de dingen die je te veel energie kosten. Tegen de klanten die je te veel energie kosten. Niet blijven doormodderen, ook al voel je eigenlijk van, dit schuurt een beetje. En geloof me, daar ben je nooit helemaal vanaf. Het komt altijd weer terug op een bepaald level dat je denkt, volgens mij ben ik weer dingen aan het uitstellen om maar niet hard te hoeven zijn of zo. Dus dat. En als ik dan ook toch maar eventjes een tweede mag noemen, dan is dat toch ook echt wel gewoon doen en proberen. En gewoon erachter komen van ja, wat ligt me nou echt? Wat vind ik nou echt leuk om te doen? En gewoon veranderen als je het anders wil. Je hoeft toch niemand tevreden te stellen behalve jezelf. Het is super cheesy, maar ja, het is wel echt waar.
Ja, het is wel waar. En het is ook wat jij zegt, gewoon doen en proberen. Je kunt altijd weer bijsturen.
Ja.
Je grift het niet in steen. Je legt jezelf niet voor 50 jaar vast of zo.
Nee, ja, tenzij je dus een abonnement aanbiedt van 50 jaar. Maar dan kun je ook nog onderuit.
Dat is ook een goede tip om dat niet te doen.
Ja, precies. Ja.
Ah, superleuk.
Dus, ja, dat is mijn grootste les, maar dus ook mijn advies.
Ja, nou heel erg mooi. Ik denk dat mensen daar zeker wat mee kunnen. Ik denk dat het voor heel veel mensen heel moeilijk is. Maar waarschijnlijk is het voor jou ook niet altijd makkelijk geweest.
Nee joh, nee. Ik ben niet voor niets overspannen geraakt. Ik ben door blijven gaan. Ik was al verhuisd naar Malden. Terwijl ik uit Noord-Holland kom. En ik had gewoon nog steeds bekaprondjes in Noord-Holland. Ja. En gewoon meerdere keren per maand. Of soms twee keer in de week. Ja. Het waren lange afstanden die... Ja, als je het uiteindelijk gaat berekenen, helemaal niet zo rendabel waren natuurlijk. Zelfs klanten waarvan ik dacht, dat hoeft niet zo heel nodig meer. Ik heb nog maar één klant waar ik bekap. Er is echt nog maar één klant waar ik bekap. En
diegene, als die nu luistert, die is echt zo gelukkig.
Nou, het zou best kunnen. Ze luistert wel eens naar, ze luistert wel podcast. Maar die zit op de Veluwe. En de enige reden dat ik daar nog kom, is dat ik haar paarden leuk vind. En ook haar heel erg leuk vind. Dus het is ook gewoon heel gezellig. Dat betekent dus niet dat ik al mijn klanten verder hartstikke stom vond. En dat ik daarom niet meer bij jou bekap, als je dit hoort. Maar dat is dan de enige uitzondering die ik nog maak. Ja.
En je eigen paarden, denk ik, of niet?
Ja. Ja, en mijn eigen paarden. Ja. En toevallig komende zaterdag... voor het eerst mijn moeder haar eerste eigen paard.
Oh, wat leuk.
Ja.
En zo groeit je klantenkring toch weer geleidelijk.
Ik moet er niet aan denken. Maar polsen die zijn echt hartstikke kapot. Dus dat is geen goed idee.
Zwaar werk, hè? Het is zwaar werk.
Ja. Het is zwaar werk en mijn polsen zijn nooit goed geweest.
Nee.
Ja.
En nog even, want iets wat me ineens door het hoofd schiet... Als mensen nou willen beginnen om zich te verdiepen in al die informatie die jij aanbiedt, moeten ze direct lid worden? Of zeg je nou, begin echt met die podcast, want die is echt het allergaafst? Of begin gewoon van vooraf aan? Wat raad je ze aan?
Nou ja, als je een lezer bent, kijk zeker bij in de blogs van Horse and Mind. Nou moet ik zeggen dat daar er een stuk minder van zijn dan van in ieder geval over paardenwelzijn in de brede zin van het woord. Over horsemanship vind je er wel heel erg veel blogs. En de podcast. Dus als je graag luistert, dan zijn er op het moment van opnemen, ik geloof 57. Ik zou zeggen, begin gewoon bij 1 en werk je weg door, door 1,5 jaar aan materiaal.
Ja, ze zijn echt heel leuk. Ja. Ik vind ze altijd leuk. Zelfs als het over een onderwerp gaat waarvan ik denk, nou, hier heb ik helemaal niet zoveel mee. Dan zijn ze toch altijd leuk. Dus lieve mensen, gewoon lekker gaan luisteren. Ja. Nou, Rianne, ik wil je heel erg bedanken. Ik vond het echt een heel mooi gesprek. En ik denk dat het heel leerzaam en heel waardevol is voor mensen die luisteren, die nu nog echt veel meer aan het begin van hun ondernemerscarrière staan. Dus echt super bedankt.
Nou, dankjewel voor de uitnodiging.
Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel erg leuk vinden als je mij een handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door de podcast te delen op social media. En wat ik ook heel tof zou vinden, is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast-app of via het kopje recensies op de Facebookpagina van Horse & Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.